NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. De rook is nog maar net opgetrokken. De winst wordt gevierd. Het leed wordt verwerkt. En de formatie die kan gaan beginnen. Hier in de Haagse Bibliotheek. Vanmiddag Hans de Boer. Hij is voorzitter van het VNO-NCW. En dat is de werkgeversorganisatie. En meneer de Boer, fijn dat u er bent. Hoort u nou ook privé een beetje bij het CDA? Hoe zat dat ook alweer bij u?
Ik ben lid van het CDA, inderdaad.
Oké. En heeft er ook op gestemd?
Ja, natuurlijk.
Nou ja, niet iedereen doet...
Ik heb goed gestemd.
Goed gestemd, CDA. Ja. Oké, en van nu gaan wij horen wat Rutte 3, als dat er komt tenminste... moet gaan doen of zou moeten gaan doen. Staf de Pla is hier. Een leven lang met ziel en zaligheid Partij van de Arbeid lid. Ja. En al een tijdje, lange tijd zelfs, wethouder in Eindhoven. En als ik het goed begrijp, bent u nu verantwoordelijk voor economie, werk, inkomen en onderwijs. Zijn mond vol, hè? Dat doet u allemaal.
Ja, het gaat over de toekomst van mensen. Het gaat een sterke economie en dat iedereen mee kan doen. Dat is wat mijn portefeuille eigenlijk.
U heeft zoveel, zo'n dikke portefeuille. Zijn er nog wel andere wethouders?
Ja, we zijn met z'n zevenen.
Met zo. Ja, oké. Fijn dat u er bent. Over de Partij van de Arbeid gaan we het zo natuurlijk wel even hebben. En Kim Putters, vaak hier aan tafel. Wij hebben hem echt nodig. Hij is de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En hij is eigenlijk, naar mijn idee, de enige echte opiniepeiler in Nederland. Want hij onderzoekt, en op wetenschappelijke basis zelfs, altijd wat de toestand in het land is. En ik moet het toch even vragen. U zit hier kwaliteiten qua echt van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar u was in een vorig leven Eerste Kamerlid en wel voor de Partij van de Arbeid.
Zeker, ja.
Dan moet ik het toch vragen. Wat denkt u dat ik vraag?
Wat zou uw vraag kunnen zijn? Hoe ik me voel, persoonlijk?
Bijvoorbeeld?
Nou, ik vond het pijnlijk, want ik ben lid van de Partij van de Arbeid en ik heb er ook op gestemd als dat uw tweede vraag was.
Ja, pijnlijk. Nou, oké. Verder het leed invrijven, dat is niet nodig. We komen er zo in zijn algemeenheid wel over te spreken. Zien kunt u ons, de luisteraar, op de website van NPO Radio 1. En volgen op Facebook en reageren kan op Twitter. @ Kamerbreed. Laat ik maar meteen even met gewoon het nieuws van deze dagen, wat nog niet verwerkt is en wat op dit moment in Utrecht op een ledenraadsvergadering van de Partij van de Arbeid verder wordt besproken, aan u vragen, Hans de Boer. U kent de politiek door en door. U heeft ook met de politiek te maken. U heeft te maken gehad ook met Lodewijk Asscher afgelopen 4 jaar. U heeft er een sociaal akkoord mee afgesloten. Hoe kijkt u eigenlijk naar dat enorme verlies van een coalitie, maar dan voor de helft? Succes economisch, 1 partij blijft overeind met een klein beetje verlies en de andere wordt eigenlijk helemaal aan flarden geschoten.
Ja, ik vond dat Halbe Zijlstra een hele mooie, authentieke reactie had op de televisie.
Die is van de VVD.
Ja, dit hadden we niet aan de PvdA gegund. Gelet op wat ze de afgelopen 4 jaar hebben gepresteerd. Een aantal van de PvdA-ministers was in ondernemerskring ook echt populair. Denk aan Dijsselbloem, Lilian Ploemen en dat soort dames.
Waren er ook impopulaire bij dan? Omdat
nou
zo
ja,
specifiek...
kijk, Lodewijk Asscher zelf met zijn wet werk en zekerheid en loondoorbetaling bij ziekte, dat is een van de grootste knelpunten die we hebben.
Ja, ja.
Dus, maar dat doet niet af van het feit dat je gunt dit niet aan mensen.
Ja, is het schadelijk voor het land?
Dat weet ik niet. Kijk, dit is democratie. En de democratie is wat het is. Ik vind het totale beeld van die dag, dus even los van het feit dat ik het de PvdA niet gun, het totale beeld van de dag, van de verkiezingen, was positief. Dat wil ik graag toelichten. Ja. Ik heb een paar buitenlandse media te woord gestaan. Ik ben gemaild en ge-sms'd door een paar buitenlandse collega's die feliciteren Nederland. Dus we staan door die uitslag er in het buitenland goed op. En in het binnenland denk ik dat het ook goed is, omdat je ziet dat er mogelijkheden zijn om een beetje door het centrum van de politiek heen, misschien met een beetje naar links, misschien met een beetje naar rechts, een kabinet te vormen. Ja. Dus het land heeft gekozen voor een stuk stabiliteit. En een open society die ook internationaal georiënteerd is. En dat vind ik een felicitatie waard aan Nederland.
Ja, over die felicitatie en hoe het verder moet, komen we zo over te spreken. Maar ik blijf nog even bij de Partij van de Arbeid, sterker nog. We gaan naar Wilco Boom. Dat is politiek journalist van de NOS. Wilco, jij bent in Utrecht bij de ledenraad. Ik kan een intelligente vraag bedenken, maar ik kan ook gewoon aan je vragen: hoe is de sfeer daar?
Ja, wat denk je, Kees? Hier is sprake van heel veel verdriet. Dat gaat echt heel diep, zowel bij leden als bij de beroepsbestuurders van de Partij van de Arbeid. Ook gelatenheid en onbegrip. Hè? Want is de gedachte, we hebben dit gedaan voor het land. En het land is er beter van geworden, maar de Partij van de Arbeid helemaal niet. Het is operatie geslaagd, patiënt overleden. Hoe kan dat nou toch? Daar gaan ze het hier vanmiddag ook vooral over hebben. De angel is er wel een beetje uit. Doordat partijvoorzitter Hans Spekman gisteravond toch nog enigszins onverwacht bekend maakte dat hij in oktober zal gaan aftreden. Als gevolg van die dramatische nederlaag van afgelopen woensdag. Die angel is er dus wel uit. Daardoor gaan ze focussen op hoe het nou gekomen is. Ik heb daar al een aantal bezoekers hier, een aantal leden over gesproken. En dit is wat zij er ongeveer over zeggen.
Ik denk dat het al begonnen is toen Wim Kok zei van je moet de ideologische veren afstoten. En ik denk dat het hele snelle samenwerking met de VVD 4 jaar geleden ons ook aardig in de wielen heeft gereden. We hebben daar toch een stukje vertrouwen van de kiezers verloren. Komt bij natuurlijk dat het kabinet uitgebreid heeft moeten bezuinigen. En ik denk ook dat de stapeling van bezuinigen juist onze achterban hard heeft geraakt.
Ja, er zijn allerlei factoren aan onderhevig. Ik denk dat mensen niet hebben gezien wat we voor elkaar hebben gebokst de afgelopen 4 jaar in het kabinet. En dat we een lange weg te gaan hebben om onze idealen weer met overtuiging over te brengen aan iedereen.
Ja, dat heel lang zal gaan duren, daar is iedereen wel van overtuigd. En ja, ik denk dat die eerste man die hoorde echt wel een spijker op zijn kop sloeg. Dit wat er nu gebeurd is niet een komt niet uit de lucht vallen. Het is niet iets van alleen deze kabinetsperiode. Maar als je langer terugkijkt in de geschiedenis, Bos, Melkert, altijd stond die Partij van de Arbeid tussen verkiezingen in eigenlijk al heel laag. En alleen doordat er dan tegen dat de verkiezingen kwamen weer een nieuwe leider kwam. Hè, eerst Bos, toen Cohen, vervolgens Samsom. En er weer een tweestrijd ontstond met rechts. Eerst tegen het CDA van Balkenende, toen tegen de VVD van Rutte. Klom die Partij van de Arbeid iedere keer weer uit de put. Ja, en nu kwam die tweestrijd er niet, want de VVD ging de strijd aan met de PVV. En GroenLinks had opeens een hele frisse, fruitige lijsttrekker. Ja, en daardoor is het deze keer niet gelukt. Maar het probleem van de Partij van de Arbeid, dat is dus eigenlijk al 15, 20 jaar oud. En daar zijn veel mensen zich hier best wel van bewust.
Ja, en toch even een beschrijving van de situatie daar. De receptie voor de familie na het overlijden. Ik hoorde gisteren iemand zeggen.
De patiënt ligt aan de beademing, Kees.
Oké, er is nog hoop. Dat is wel positief om dat even alvast te zeggen. Maar toch even, ik hoorde gisteren iemand na afloop van de ministerraad zeggen dat er eigenlijk meer demissionaire Partij van de Arbeid ministers zijn dan dat straks de fractie telt. Dat is natuurlijk een beetje een cynische grap. Maar toch, zijn alle ministers daar? Van de Partij van de Arbeid?
Ik heb er wel een aantal gezien. Ik heb Asscher gezien. Ik heb ook minister Bussemaker gezien. Maar Dijsselbloem heb ik voorbij zien komen. Maar ik heb ze niet allemaal gezien. Ik zie wel veel chauffeurs van ministersauto's en staatssecretarisauto's. Dus ik denk eigenlijk wel dat ze er allemaal zijn, Kees.
Ja, en tot slot Hans Spekman. Die heb je ook al gezien?
Die heb ik ook gezien, ja. Wat dat betreft is het toch een hele bijzondere en onorthodoxe man. Gisteravond zijn verlies genomen, zijn functie ter beschikking gesteld. Ook voor hem persoonlijk is het wel een groot verdriet, denk ik. Het is toch iemand die altijd vol vuur de sociaal-democratische idealen heeft verdedigd. Maar ook hij is er weer vandaag en hij gaat gewoon die confrontatie aan met al die leden die natuurlijk ongelooflijk teleurgesteld zijn over 4 nederlagen op rij die er onder leiding van Spekman geleden zijn. Met als dieptepunt die historische nederlaag van afgelopen woensdag.
Oké, Wilco, we gaan er meer van jou over horen op deze zender. Dank je wel tot nu toe. Ja, ik ga meteen maar even naar u, Staf de Pla. U bent ook Tweede Kamerlid geweest. U heeft met, als ik mij herinner, Dijsselbloem en Samsom veel bedacht in en voor deze partij. Wat is hier misgegaan?
Nou, verschillende dingen. Maar eerst moeten we iets corrigeren. Dat is niet de patiënt, operatie geslaagd patiënt overleden. Dat is de operatie geslaagd chirurg overleden. Dat is een nieuwe variant.
Oké, okay, en wie is de chirurg?
De Partij van de Arbeid.
Ja. En wie is de patiënt?
Het land. Maar goed, daar zijn we even...
Ja, nee, maar dat is okay.
Maar wat is misgegaan? Ik denk dat er altijd een hoop dingen misgegaan als het zo dramatisch afloopt. Maar een van de belangrijke dingen waar ik mee zou beginnen is dat er zijn heel veel compromissen gesloten. En het lijkt wel of de Partij van de Arbeid houdt niet van zijn eigen compromissen. Dus op het moment dat je twee Partij van de Arbeid en twee VVD'ers een compromis insluiten, dan gaan de VVD'ers naar de bar en denken van Jotten, we zijn weer een stapje dichterbij. En wij zitten te somberen dat het weer niet helemaal gerealiseerd is dat we de helft maar bereikt hebben. En als je dan als buitenstaander kijkt als kiezer, dan denk je van nou, ze zullen wel weer ingeleverd hebben. Nou, dat is volgens mij dat is het één punt. Het tweede punt is volgens mij, we zijn zo druk geweest met het, zeg maar, met de motor te repareren om de boer weer in de praat te krijgen, dat we met het passie en het vuur om te vertellen waar eigenlijk we heen willen en waarom we het aan het doen waren, zijn we een beetje vergeten. En je ziet op momenten dat het wel gebeurde, bijvoorbeeld bij Jeroen Dijsselbloem toen met Cyprus, toen die zei van ja, die banken kunnen hoog of laag spelen. Ik ga niet die Cypriotische mensen laten betalen voor al die mensen met die rijke Russen die daar hun geld hebben gestald. Of Lianne Ploemen toen met dat CD Sides, dat verhaal ja. Over... Dan beginnen de mensen te denken van ja, dat is passie en vuur. En ze kennen de Partij van de Arbeid als de bestuurderspartij die dan met kleine stapjes wil realiseren.
Ja, maar even zo goed. 29 zetels verliezen is ook in onze parlementaire geschiedenis voor zo'n traditionele partij eigenlijk een van de pijlers waar ons hele politieke bestel op gebouwd is. Hè? Christendemocratie, de liberalen en de sociaaldemocraten is ongekend. Het woord historisch is bijna een eufemisme, dit verlies. Dus
er is meer in de hand.
Dus het is nog erger.
Ja, dus die eerste twee dingen, dat ligt heel erg bij onszelf. En meer waar u denk ik ook op doelt, is dat wij zijn een partij die de ambitie heeft om de boel bij elkaar te houden. En de verkiezingen gaan heel erg over... zeg maar, je bent voor het een of het ander. En het ging nu heel erg over zeg maar, de identiteit van Nederland. En lijkt wel of vroeger had je van die brede volkspartijen. En nu heeft elke groep zeg maar, zijn eigen partij. En op het moment dat je dan de boel aan elkaar wil verbinden en je wordt dan niet een van de polen, dan wordt het heel lastig om daar overeind in te blijven. Dus wel een beetje de wezen van de sociaaldemocratie om aan de ene kant Nederland vooruit te willen hebben, verbinden en de toekomst van de andere kant de boel bij elkaar te willen houden, is heel lastig in de tijd van een versplinterend politiek gezelschap waar iedereen zijn eigen zeiltje heeft.
Ja. Kim Putters, kunt u dat op een of andere manier, los van uw persoonlijke betrokkenheid, maar ook vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau aangeven wat hier gaande is?
Ja, ik denk dat op het punt van het sluiten van compromissen, dat zien we in onze onderzoeken terug, mensen vinden het steeds lastiger te accepteren dat er beloftes gedaan worden waarbij na verkiezingen water bij de wijn gedaan wordt. En ik zou daar toch een opmerking over willen maken, want eigenlijk is dat dus de kracht van het Nederlandse politieke systeem. Dat we na verkiezingen eigenlijk met minderheden moeten om de tafel moeten om belangen te delen. Ja, en dat is steeds meer in de hoek komen te zitten van wat ik wel de irritatiezone van de Nederlander wil noemen. Ik denk dus dat het belangrijk is dat politici inderdaad voor compromissen gaan staan en niet alleen uitleggen wat ze wel hebben afgesproken, maar misschien ook uitleggen wat ze niet hebben kunnen afspreken. Dat zie ik breed ook in onze onderzoeken terug. Verder is het volgens mij steeds lastiger om over links en rechts te praten.
Dat is eigenlijk oud.
Dat is eigenlijk oud. Je ziet dat mensen op het gebied van de gezondheidszorg, wat je voorheen misschien een links standpunt zou kunnen noemen, met het grootste gemak op het gebied van migratie, integratie, een wat voorheen rechts standpunt was kunnen hebben. En dat combineren mensen. En op het moment van verkiezingen laten ze steeds vaker de doorslag geven wat ze op dat moment het belangrijkste probleem vinden.
Ja. Meneer de Boer, kijkt u daar ook zo naar? Als werkgeversorganisatie heb je natuurlijk gewoon te maken met het belangen vertegenwoordigen en proberen belangen waar te maken of er iets uit te halen met welke politieke partij die er dan ook aan de macht is. Vindt u dat links en rechts, wat Kim Putters zegt, eigenlijk ook niet meer zo'n issue zou moeten zijn in de discussie?
Nee, het zijn handige begrippen vanuit het verleden. Maar ze zijn niet van toepassing op vandaag de dag. Maar ik wil even één ding bij Kim aanhaken, want wat Kim Putters net zei, de kracht van ons stelsel is dat je tot een compromis komt. En je moet dat inderdaad heel goed uitleggen. En als de Nederlander dat niet goed snapt, hebben we een probleem. Dus je doet ook niet een echte belofte Je doet een inspanningsverplichting op het moment dat je in de verkiezingen zegt van ik ga dat en dat voor je. Dat is een inspanningsverplichting. Vervolgens weet je, je moet met, nu straks met 4 partijen, moet ik een kabinet vormen. Dan, ik doe wel de inspanning, maar ik weet dat ik het niet helemaal ga redden. En dat moet, daar moeten we eerlijk in zijn. En een politicus moet daarvoor gaan staan. En dan mag je hem niet op afstrappen in het Nederlandse systeem. Ik ben het helemaal eens met Kim. Ja. Nu, dat punt, kijk, wij werkgevers, ondernemers, ik heb nu de opdracht van mijn bestuur en mijn grote leden, die zeggen tegen mij, Hans, probeer met de vakbeweging in die formatietijd tot een heel goed sociaal pakket te komen. Een heel goed pakket waarbij alle burgers in heel Nederland het idee hebben van, jongens, er wordt op ons gepast. Is dat links of is dat rechts? Vroeger zou je dit links genoemd hebben. Maar ja, ik ben een werkgever, dus mensen denken misschien dat ik rechts ben. Maar wij willen dit gewoon omdat het in het belang is van de totale samenleving.
Ja, u bepleit eigenlijk cohesie op alle
terreinen. Ja, maar ja, wel een beetje. Kijk, we zijn wel qua aanpak, zijn wij ondernemers wel wat anders dan menig politicus. Want wij zijn heel praktisch in hoe realiseer je iets. Dus je hebt ook hele groepen die zijn idealistisch, die praten in doeleinden. En wij praten meer van, jongens, leuk en wel, maar hoe krijgen we het voor elkaar?
Ja, misschien toch even, want dan ronden we dat zo af, de positie van de Partij van de Arbeid in het bijzonder. Wil even een stukje van een oud Partij van de Arbeid Kamerlid laten horen, Rob Oudkerk, die ook tot de grote groep Partij van de Arbeid Watchers behoort, hè, die aan de zijlijn staat en altijd heel goed weet hoe het anders moet. Maar laat maar even luisteren.
Maar ik denk dat de Partij van de Arbeid aan eens in de positie moet gaan, maar zich ook over zijn existentie moet gaan buigen. Namelijk, waartoe zijn wij nog op aarde? Misschien moeten we naar een andere sociaal-democratische beweging. Nou ja, de SDAP is vroeger ook al een keer opgeheven en daar kwam de PvdA uit voort. Misschien komt er een nieuwe, moderne, sociaal-democratische beweging waar mensen zich weer aan weten te binden.
Ja, waar mensen zich aan weten te binden, een andere beweging. En dat is eigenlijk een heel concrete vraag. Misschien kun je wel zeggen, als je zo uiteenspat als partij, als stroming bijna in de samenleving en in het politieke landschap, moet je gewoon zeggen, het is klaar, we moeten iets anders bedenken. U heeft het daar ook wel eens over gehad, meneer De Pla. Is het gewoon niet tijd om te zeggen, een groter blok, een breder blok en Partij van de Arbeid, weg ermee?
Ja, kijk, om nu meteen vandaag te zeggen, jongens, we heffen de tent op. Ik denk dat het veel belangrijker is.
Waarom eigenlijk daar zo ingewikkeld over doen?
Omdat er geen enkele reden voor is. Kijk, omdat je namelijk, geen enkele reden, dat klinkt natuurlijk gek.
Ja, dat klinkt inderdaad gek.
Nee, maar waar het mij om gaat, is dat je komt heel erg in de beweging. Zelfs als je mensen weer wegstuurt, dan blijven we in de oude reflex. Dan ga je gewoon nieuwe mensen en ga je op de oude voet verder. Dus ik vind, we moeten veel met andere soort mensen, nieuwe mensen aan ons weten te binden. En dan moet je dat ook niet, vooral jonge mensen. En al die oude partijbestonden zoals ik en Rob Oudkerk, die moeten vooral die nieuwe jonge mensen ondersteunen. In plaats van als ze met pensioen gaan, het beter weten. En dan kan het een onderdeel zijn, want er is natuurlijk, Nederland is en blijft een sociaal-democratisch land. Ik zie zoveel mensen die vanuit dezelfde filosofie gewoon dagelijks aan het handelen zijn. Aan de ene kant Nederland sterker maken, aan de andere kant proberen zoveel mogelijk mensen bij te houden. Dat, alleen die mensen herkennen zich volstrekt niet in de Partij van de Arbeid. Dus je moet als linkse partijen wel met elkaar bedenken, hoe gaan we dat nou met elkaar doen dat die verbinding er wel komt? Want het zou toch een beetje jammer zijn als je wat mensen in Nederland willen en zien gebeuren, dat je daar in Den Haag geen politieke vertaling kan geven.
Nee, maar wat ik eigenlijk heel concreet bedoel, en dat wordt zo regelmatig wel eens door mensen gezegd, het is ook door Diederik Samson wel eens bepleit, hè, de vorige leider, misschien die fracties bij elkaar laten samenwerken ter linkerzijde, samen met GroenLinks. We kennen zelfs uit de verre geschiedenis uit 1972, meen ik, keerpunt 72, samenwerking met D66.
Lijkt me een geweldig idee. In België hebben ze het gehad over, dat is natuurlijk met meneer Baudet erbij, is het woord kartel besmet. Maar in België hebben ze het over een kartel. Je zou weer,
wat voor kartel zou u willen?
Dat betekent dat je met progressieve partijen in de Tweede Kamer niet gaan discussiëren over fusies, want dan weet je zelf met bedrijven, ben je met jezelf bezig. Ja. Maar probeer nou eens gewoon één kartel aan progressieve partijen te zijn de komende 4 jaar. Om samen één beweging op te bouwen.
Ja, en wat is dat? Welke partijen dragen dat kartel dan? Partij van de Arbeid?
GroenLinks en SP.
NSP en niet D66.
Nou, ik zie dat die gaan hoe dan ook regeren. Ik had er best wel graag bij gewild. Maar als eenmaal een partij in de regering zit, die gaan zich dan niet in een kartel meedoen met 3 partijen die hoogstens in oppositie zitten. Ben ik bang.
Kim Putters, meer vanuit uw expertise gezien. Ja. U zegt zelf al dat links en rechts bestaat eigenlijk in die zin niet meer. En zo ervaren mensen het ook niet. Is dit niet uiteindelijk een oplossing voor een 21e eeuwse politieke manier van denken. Een grotere groep. Nou ja, kartel is misschien een wat belast woord. Maar gewoon een, nou laat ik maar het kartel aanhouden van Staf de Pla. In dit geval links van het midden, toch?
Ik zou verwachten dat je in de komende jaren ook gaat zien dat het politieke landschap sowieso wat meer verandert. Het gaat steeds meer over, heb je een wat opener blik naar de wereld, wat meer internationaal georiënteerd, open grenzen, optimistisch over de toekomst, of ben je wat behoudender, terughoudender, kijk je meer naar het Nederlandse belang en kijk je meer naar de deelbelangen van groepen. En dat zie je in het politieke spectrum steeds meer opkomen, allebei. En ik denk dat het aan die kant verandert. Maar wat volgens mij veel belangrijker is dan die vraag, wat politieke partijen nu wel niet met elkaar doen, is hoe leggen we in dit land verbinding tussen die twee perspectieven. De mensen die reële zorgen hebben, die afgelopen woensdag op een partij hebben gestemd wat een andere partij was dan ze voorheen deden, die hebben een zorg, die zien een probleem. En de grote vraag is, welke partijen ook om de tafel zitten, wat daarmee gebeurt.
Ja,
lijkt me veel belangrijker, eerlijk gezegd.
Ja, vindt u overigens dat die uitslag van de verkiezingen afgelopen woensdag de rust een beetje hebben doen weerkeren in dat politieke landschap?
Ja, nou, misschien dat ik daar net iets anders naar kijk dan wat Hans Boer net naar voren bracht. Ik ben het enerzijds ermee eens dat je ziet dat veel mensen voor een wat optimistischer en opener blik naar de wereld gestemd hebben. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de uitslagen van partijen als D66, GroenLinks en de VVD. Maar we zien ook het andere sentiment dat is opgekomen, namelijk mensen die anti-Europa zijn, moeite hebben met open grenzen, zorgen hebben om de migratiestroom. En je ziet eigenlijk dat beide kampen gewonnen hebben in de verkiezingsuitslag.
Ja, Hans de Boer, we luisteren even naar één fragment internationaal. Dan kunt u daar meteen de positie van Nederland ook misschien vanuit uw perspectief meenemen. Laten we even luisteren naar een fragment op CNN.
Wilders' Freedom Party was able to gain a modest amount of seats, but Rutte has said he will not include Wilders in any coalition government, which relegates Wilders to a mere opposition role. Now that may be sobering news for far-right parties in France and Germany, who are hoping to mimic the success of Donald Trump in the United States, starting right here in the Netherlands.
Nou ja, hoe dan ook. Ik weet niet of iedereen het goed begrepen heeft, maar in elk geval gaat het over het feit dat Geert Wilders, de PVV, die wel de tweede partij in Nederland is, die ook zetels heeft gewonnen, in ieder geval niet meedoet aan coalitie. Maar hoe dan ook, vooral, u gaf het ook al aan, Hans de Boer, dat u door buitenlandse collega's bent gebeld. Het Binnenhof en Buitenhof stond vol met buitenlandse televisieploegen. Ik zie vandaag een prent in de Financial Times, een krant zeker voor uw werkomgeving waarbij de Nederlandse verdediging in beeld wordt gebracht. Een hoge zee waar burgers proberen die zee te keren van het land waar molens op staan. En in die zee duikt Geert Wilders en de PVV op. Bent u blij overigens dat die PVV, die we simpelweg samenvatten tot een populistische partij, het niet gehaald heeft en de grootste is?
Ik ben blij met het beeld van de dag. En ik wil even reageren op Kim Putters.
Zeker,
want er zit iets elitairs in het zeggen van ja, we hebben zorgen, want mensen zijn niet aangesloten bij en hebben zorgen over. Kijk, afgelopen woensdag was wat dat er gaat, het feest van de democratie. Want heel veel stromingen die een iets zwaar op hun maag hebben liggen, die hebben hun partij kunnen vinden. Dus denk Partij van de Dieren, PVV, SP, ze zijn allemaal aan de beurt gekomen. En ik vind dat buitengewoon waardevol. Dus die mensen die hun eigen zorg hebben of hun eigen ambitie, die kunnen dat bij een van die partijen neer. Dat is een groot feest. En dan, één partij is enorm afgedroogd, dat is jammer, maar dat is democratie.
Ja, maar toch even die PVV meenemen,
nou,
want
PVV,
dat was de reden waarom al die buitenlanders hier naar keken.
Ik ben de VNO-NCW-voorzitter. Ja. Die heeft gezorgd dat er weer op geregelde basis contact is met Geert Wilders. Ja. Dus ik zie hem af en toe, want ik vind hij staat voor een grote groep mensen die een punt willen maken in de samenleving. Maar ik heb tegen Geert gezegd van, als het gaat om wat wij echt willen in de wereld, namelijk een open economie zijn, die, waarvan we weten, die verdient niet alleen zijn brood, maar ook het beleg daarop in het buitenland, dan ben jij daarvoor te gesloten. Dat weet hij van mij.
Ja,
ik ben namelijk altijd helder en eerlijk tegen mensen.
Ja, zo is het.
En dan is het beeld.
Maar wat zegt hij dan?
Dan zegt hij dat dat wel meevalt. Maar dat we vooral... Hij is niet blij met een aantal landen met een islamitische signatuur. Als ik het zo even... Maar dat wist u denk ik al, hè, meneer Boman.
Ja, maar goed, als u als werkgeversorganisatie met zo'n land handel kan drijven, dan zo.
En wij gaan... En wij, dat moet iedereen in dit land weten. Het moet niet te bond worden, maar... Deze jongen gaat graag op handelsmissie naar Indonesië of Saoedi-Arabië of naar Rusland. Want handel drijven is één van de middelen waardoor jij ook contacten houdt met die samenlevingen en culturen. Ja. En ik sta dus voor een open society. Niet alleen om zeg maar exporten te doen, maar ook om hier te zeggen, jongens, bedrijven, kom maar hier naartoe. Kom maar naar Nederland, vestig je hier maar.
Ja, maar dan bent u dus in feite, wat onomwonden gezegd misschien, blij vanuit uw perspectief als werkgeversorganisatie dat de PVV niet de grootste is geworden en dat daar landen een beetje vrees van krijgen. Wat is daar aan de hand in Nederland?
Ik heb nou geleerd in de afgelopen 2,5 jaar dat ik voorzitter ben van VNO. Ja. En je weet dat als ik nou ja zeg, dan staat dat morgen in de krant. Ik zeg u nog een keer, ik ben blij.
Nee zegt ook hoor.
Ik ben blij met het hele beeld van afgelopen woensdag. Ik denk dat dat positief is voor Nederland. Ja. Maar ik ben ook blij dat mensen de kans hebben gekregen om op een DENK te stemmen, op een PVV, of op een SP of een PvdA.
Ja, Staf de Pla, u ging rechtop zitten, want u wilde...
Nou kijk, net werd er netjes geschetst. Je hebt verschillende groepen mensen. Die hebben natuurlijk, dat is het mooie, 8 van de 10 mensen hebben toch vertrouwen gehad dat ze naar de stembus gegaan en op een partij gestemd hebben. Maar de verantwoordelijkheid ligt dan natuurlijk nu wel bij ons in het land. Om niet alleen te denken dat die economie blijft lopen en dat we internationaal blijven, maar dat die mensen die daar bang voor zijn, dat die daar ook een beetje de vruchten van blijven plukken. En niet alleen denken van dat is voor hun en niet voor ons weggelegd. Willen wij de boel echt bij elkaar houden, dan ben ik jouw bondgenoot als het gaat in onze stad in Eindhoven, om te zorgen dat we de economie sterker maken en internationaal blijven. Maar dan moet jij onze bondgenoot zijn. En er zijn gelukkig hele bedrijven in onze stad om mee te werken. En dat iedereen ook de kans krijgt om mee te doen. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen woensdag nog een contract getekend met 11 hoteliers. Van Van der Valk tot Inhotel. Die hebben nu afspraak gemaakt. Wij leiden mensen op die met een forse afstand op de arbeidsmarkt. En zij gaan ze aannemen. En zo zie ik heel veel samenwerkingsverbanden. En dan valt me zo tegen dat iemand als Inge Hamming van de FME meteen het eerste roept naar die verkiezingsuitslag.
Metaalwerkgevers.
We moeten het ontslagrecht versoepelen. Ja. Terwijl wil je internationaal
je bent
verder?
Zo vreselijk, en dan ben je zo'n beste vent. En ik gun je zoveel. Dan ben je zo ouderwets bezig. Nee, want als jij een serieuze progressieve deal wilt maken voor Nederland en dat mensen er ook wijzer van worden, dan moet je bij ons zijn. Dat weet je ook wel.
Ja, precies. Daarom
dat dus wij praten er wat minder over in termen van idealen, maar als je maar tot een goede aanpak wil komen, kom je bij VNO-NCW.
Maar als we dan maar een deal kunnen maken, want dat zie ik in onze stad.
Tuurlijk kunnen we dat.
Dat we die deal maken, dat de ene kant open en een optimistische samenleving, maar aan de andere kant er met z'n allen werk van maken, dat dan ook die mensen die nu denken van shit, dat kost mij mijn baan, dat die juist wel mee kunnen doen.
Ja, ik heb
grote ondernemingen als lid, waaronder een aantal hele mooie technische bedrijven uit Eindhoven, die zeggen tegen mij, Hans, probeer een hele goede deal te maken. Doe het uiterste wat je kan om met de vakbeweging en een deal te maken die zeg maar leidt tot inclusiviteit. Dat mensen voelen van er wordt aan me gedacht. Ik heb kansen, et cetera, et cetera. En deze jongen staat daarvoor, dus maak je geen zorgen.
Ja, wij komen zo even op die agenda die u misschien wil meegeven, of de punten die op de agenda moeten komen te staan bij de formatie en voor het nieuwe kabinet. Maar toch nog even bij die sfeer in de samenleving blijvend. Kim Putters, u heeft heel vaak zorgen geuit over de samenleving. De desintegratie, de segregatie, het uiteenvallen van het land, terwijl we naar andere kant het bij elkaar houden, bepleiten. Nogmaals een beetje herhaald gevraagd. Wat voor beeld heb je nou als onderzoeker van Nederland na deze verkiezingen? Is het dichter bij elkaar gekomen of ligt het nog steeds uiteen?
Wat deze verkiezingsuitslag laat zien is dat er niet een tweedeling in Nederland bestaat, maar dat er eigenlijk verschillende scheidslijnen of tegenstellingen in onze samenleving zijn. En de een die is wat belangrijker dan de ander. Je ziet heel duidelijk terug dat mensen vaker op groepen hebben. Dus ouderen, de moslims, jongeren, ondernemers. Je ziet dat wat vaker op partijen gestemd is die voor dat belang opkomen. Maar er zijn ook mensen die dus op een bredere partij. Ik denk dat net viel het woord volkspartij. Ik denk dat de VVD, als je goed naar de verkiezingsuitslag kijkt, echt terugkeert in ongeveer alle lagen van de bevolking hebben mensen daar gestemd. Dus de verkiezingsuitslag geeft eigenlijk goed het sentiment in de samenleving weer. Maar ik zou niet willen zeggen dat dat nou de tweedeling daarin duidelijk wordt. Dat is niet het geval. Ja. Wat wij wel in onze onderzoeken zien, is dat groepen wat vaker tegenover elkaar staan. Dus we zien eigenlijk wel dat als het om gaat om etnische achtergrond, dat de tegenstellingen steeds groter worden. En dat zie je ook in deze verkiezingsuitslag weer weerspiegelt, denk ik.
Ja, want eigenlijk de balans in dit land was altijd dat... ik hou toch nog maar even voor het gemak aan... een beetje ter linkerzijde van het midden en ter rechterzijde... dat dat altijd wel een beetje in evenwicht was. Hè? Rechts alleen kon nooit zonder links... Nee. En links alleen kon nooit zonder rechts.
Nee. Kijk, in dat opzicht is Nederland denk ik ook wel een gematigd land... en laat de uitslag dat ook zien. Maar wat ik daarnet ook vooral bedoelde met de mensen die op... misschien ogenschijnlijk wat populistische partijen hebben gestemd... dat daar reële zorg achter zit. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is... pas alsjeblieft op om dat in de hoek te zetten van verkeerd populisme. Want er zijn heel wat mensen die op deze partijen hebben gestemd... en die zet je daarmee wel in een hoek. En ik denk dat dat heel erg verkeerd zou zijn.
Ja, waarmee u feitelijk bedoelt de wrong sort of populism. Een verkeerde soort...
Ik zou ook heel graag willen weten wat dat precies is. Het dat verkeerde populisme. Maar ik vermoed zo dat een aantal partijen die nu veel stemmen gewonnen hebben... maar toch niet behoren in het kamp van het optimisme... Ja. dat verkeerd populisme genoemd wordt. Ja, en er hebben toch echt heel wat Nederlanders op gestemd.
Ja, maar dat verkeerd soort populisme, dat is de zin... van onze premier en de leider van de VVD, nu nog steeds de grootste partij.
En ik zou dus willen zeggen van maak een verbinding naar die groepen. En maak een verbinding naar de vraagstukken die zij zien... en die hen ertoe gebracht hebben om op een aantal partijen te stemmen... die misschien straks niet meer aan de onderhandeling staan.
Ja, want u bedoelt u daarmee te zeggen dat als je praat over een verkeerd soort populisme... dat je daarmee mensen wegzet? Bedoelt u dat?
Nou, ik denk dat als je zegt dat de stemmers op die partijen... dat dat eigenlijk mensen zijn die op een verkeerde partij hebben gestemd... ja, dan zeg je wel iets, ja. Dan zet je mensen uiteindelijk wel aan de kant.
Ja. Hans de Boer, als u zo kijkt naar dit land... Hè, werkgevers zijn per definitie kijkend over de grenzen. En de tendens juist in dit land... en het is ook een thema wel degelijk geweest in de verkiezingscampagne... het nationale gevoel, de identiteit... zijn we nog wel baas in eigen omgeving... bemoeit de buitenwereld zich niet te veel met ons. Dat is eigenlijk een tegengestelde kracht. Wat werkgevers bepleiten, ruimdenkend over de grenzen... geen gezeur. En aan de andere kant dat opstomend nationalisme. Ziet u daar een probleem in?
In het geheel niet. Want kijk, ik zag vandaag een artikel, ik dacht in het Financieel Dagblad... waarin werd gezegd dat een intermediair onderzoek werd aangehaald... dat jonge mensen het liefst bij een internationaal bedrijf werken. Omdat dat hun de mogelijkheid geeft om hun vleugels uit te slaan... in Europa, in de rest van de wereld, zich te ontwikkelen. Dus ik denk dat werkgevers niet de enige zijn die zo in het leven staan. Dit is in veel grotere lagen van de bevolking het geval. En ook bij heel veel jongeren. Weet u wat ik nou heel graag zou willen, meneer Boman?
Die verkiezingen
die zijn nu geweest, we weten de uitslagen.
Ja.
En we zitten er maar overheen en weer te palaveren. Okay, ik zou graag met u willen zeggen van wat gaan we nou eens doen de komende jaren... zodat al dat gezeur achter ons ligt en we gaan helder weten... dit gaan we doen met het land.
Oké, nou, mij hoort u niet meer. En ga uw gang. Ik ga even koffie drinken en ik hoor het wel als u klaar bent.
Ik gun u een goed kop koffie.
Maar ik snap
ik
wat u bedoelt.
Ik waardeer u ook om uw inbreng, maar ik vind dat we nou de slag moeten maken.
Maar het is nou wel welletjes. Ja, zo gaat het in het bedrijfsleven. Ja. Ja, je kan wel zien wie in het bedrijfsleven echt werkt en wie niet aan deze tafel.
Ja, maar energie loopt in mijn schoenen. Laten we nou vooruit gaan.
Nou, doe dan.
Okay.
Hou het niet verder
op. Wij constateren het volgende als VNO-NCW, MKB Nederland en LTO. Wij zeggen, wij zijn een geweldig land in allerlei opzichten. Dat vergeet je wel eens door het hele gezeur van mensen, maar we zijn een super land, maatschappelijk, sociaal, economisch, et cetera.
Gaaf.
Wij moeten nu het vizier richten op de belangen van onze kinderen en kleinkinderen.
Punt 1.
Wij moeten fors investeren in transities. Dus wij moeten zorgen dat op het hele gebied van de energietransitie... dat we daar nu een aanpak hebben die werkt. Niet praten in doeleinden, maar hoe gaan we dat doen?
Ja, er ligt een heel dik rapport van de energiebedrijven... en oliemaatschappijen, zoals Shell en
VNO-NCW heeft al voor elkaar samen met het zittende kabinet... dat er nu ook een financieringsinstelling komt. We hebben nog een paar gedachten. Tijd even te kort, maar als u me volgende week een uurtje uitnodigt... zal ik het uitleggen.
Nou, ga je gang. Ik ga verder niet onderbreken.
Dat is 1. Energietransitie. Digitalisering. Gezond voedsel. Internationalisering, et cetera. En onze logistiek. Dus investeren in de mainports. Goede infrastructuur. Zorgen dat Eindhoven
bereikbaar
qua
is.
Infrastructuur... dat een CEO van een groot bedrijf daar binnen een uur op Schiphol is. Dat soort zaken. Gewoon, daar is geld voor. Dat moeten we nu doen. Daar wordt heel Nederland blij van, want het geeft heel veel werk.
Okay,
en het is goed voor het milieu. Dat is 1. Tweede ding.
Oh.
Wij moeten zorgen dat wij sociaal gezien dus nu een paar praktische dingen doen, waardoor we met recht en reden tegen iedereen in de samenleving kunnen zeggen, jongen en meisje of ouderen, wij doen echt het uiterste om u fair te behandelen, om u goede kansen te geven op werk, opleiding, een inkomen, et cetera.
Dus
dat moeten we ook doen. Die twee dingen, die grote investeringsagenda en sociaal, er niet alleen over lullen, maar echt zorgen dat dat concreet wordt en dat er ziel en bezieling in zit, dat is de uitdaging voor een nieuw kabinet. Wij hebben daar een aantal dingen voor klaar liggen als VNO-NCW. Maar wij weten ook, net als wat Kim net zei, je moet altijd een beetje water in de wijn doen. Maar laten we daar de schouders onder zetten. En dan moet de PvdA gewoon meedoen. Want denk erom, staf. Niet luisteren naar onze presentator die zegt van nou hang de boel maar in de wilgen. Want als we dat zouden doen in dit land, dan hadden we allemaal op dat
geleden. Wacht, rustig verder met de economie daar sterker maken. Ja. En zorgen dat iedereen er mee kan doen. Dus als wij nou samen een agenda maken, dan ga ik met jouw bedrijf in onze stad die sociale agenda doen. Maar dan moet je wel. Ik heb wel een paar dingetjes op de verlanglijst die je dan.
Nee, wacht even. Nee, maar dat heeft best behoorlijk wat tijd genomen. Ik was even weg.
Sorry, ik zal niet meer doen.
Nee. U zei wel één ding wat opvalt, want u zegt laten we vooruitkijken. Nou, prima, u noemt een aantal onderwerpen die essentieel zijn. Maar u zegt daar ook bij, doe niet zo ingewikkeld over die Partij van de Arbeid. Met andere woorden, die Partij van de Arbeid moeten we daar ook bij betrekken. Dan vraag ik heel concreet, er moet een kabinet komen. En in dat kabinet zegt u dan, wie moet er daar dan in zitten om dit uit te voeren?
Wat mij nou opvalt, meneer Boman, dat is het volgende. Iedereen gaat er al vanuit dat VVD, CDA en D66 de deal al hebben.
Ja.
En dat dan het probleem wordt om er een vierde bij te zoeken. Ik zeg u dit.
Ja.
Die drie moeten elkaar eerst nog even zien te vinden. Ik denk dat Edith Schippers de juiste persoon is om dat goed te doen. Want dat is een goede vrouw. Het is ook een vrouw, dus tussen die haantjes. Ik denk dat dat goed werkt. Maar dat moet nog even gebeuren en dat kan nog wel eens even tegenzitten.
Ja, maar
daarna die vierde, want die als vierde. Dit niet lukt, dan weet ik het niet meer. Nee. Als dit niet lukt, dan doen we het echt slecht voor de samenleving. Daarna die vierde partij.
Zeg het maar.
Ja.
Ja. U wou het allemaal.
U begon erover.
Wij waren nog in het verleden.
Ik vind dat GroenLinks de kans moet hebben om aan te sluiten, want die hebben gewonnen. Maar ik kijk naar die programma's en dan denk ik, ik heb het ook tegen Jesse gezegd, dan denk ik, zij moeten te veel inleveren op hun idealen.
Dus is het beter?
En dan denk ik, en ik zou op de PvdA niks tegen hebben, staf, dat weet je.
Zeg het maar.
Maar dan denk ik dat we uiteindelijk uitkomen bij de ChristenUnie.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dan zijn we klaar. Ja. U kan gaan bijna. Het is rond. Nee, maar kindpunt.
Dat heb ik wel vaker. Als ze nou deden wat ik zei, dan zou het een stuk sneller gaan.
Ja, nee, maar dat onderschrijf ik helemaal.
Wat ik wel heel mooi vind, want de heren hebben het over een agenda. Het is eigenlijk wat fundamenteler wat Hans de Boer hier op tafel legt.
Zeker.
Eigenlijk is de economische transitie, energietransitie, duurzaamheid aan de ene kant en sociale, eigenlijk inclusie aan de andere kant, is het fundament voor een nieuw sociaal contract onder onze samenleving. Ja. Namelijk, hoe gaan we met groepen om? Hoog, laag, opgeleid, mensen die gezondheidsbeperkingen hebben of goed positie op de arbeidsmarkt in kunnen nemen. En ja, dat zou natuurlijk een heel mooi leidmotief voor het nieuwe kabinet kunnen zijn.
Waarmee u eigenlijk zegt dat de titel van het regeerakkoord zou moeten zijn?
Nou,
een sociaal contract voor de samenleving.
Nou ja, ik heb op verschillende plekken al vaker gezegd dat dat enorm onder druk is komen te staan in Nederland. Dat de verschillen tussen de arbeidsmarktkansen van lager opgeleide en hoger opgeleide uit elkaar zijn gaan lopen. Nou, zo kun je nog een aantal dingen noemen. Als je de verbinding tussen groepen in de samenleving toch wil herstellen, dan is dit belangrijk. Een nieuwe verbinding, nieuw sociaal contract onder de samenleving.
Ja, ik zie lokaal heel veel.
Staf de Pla, ja.
Ik zie lokaal heel veel bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties en mensen juist vanuit die agenda heel erg gemotiveerd zijn en denken van, misschien moet ik dat niet meer uit Den Haag verwachten en moeten we dat in de stad zelf gaan doen. Dus hebben wij nu eigenlijk een soort vereniging van bedrijven opgericht die een soort netwerk maken van met NGO's, de dak- en thuislozenclubs, dat bedrijven en dat soort organisaties in de stad sociale agenda's samen uitvoeren. En dat moeten we in Den Haag doen, maar dat moeten we ook lokaal doen. Dat je dat idee hebt van, we gaan met z'n allen, geloven wij, in een sterke stad waar iedereen enthousiast is omdat de toekomst hier is en niet dat we alleen maar eens kunnen treuren over het verleden wat niet meer komt, maar ook enthousiast aan de slag gaan en niet alleen de economie, maar ook om al die mensen mee te laten doen. En als je datzelfde gevoel in Den Haag weet te krijgen en we krijgen daar een beweging in het land, dan word ik heel optimistisch en dan denk denk ik ook wel heel veel jonge mensen weer met ons mee willen doen om dit land weer een stukje leuker te maken.
Hans de Boer, dit is een positieve gedachte. U noemt heel nadrukkelijk ook die transitie, hè, wat te maken heeft met energie en economie en innovatie. Zou u er eigenlijk ook voor zijn, want het heeft ook alles te maken met het klimaatverdrag wat is afgesproken in Parijs, dat er ook gewoon een minister voor duurzaamheid zou moeten komen? Dat wordt wel eens geroepen, zodat daar ook meer zicht en inhoud aan gegeven wordt.
Kijk,
die transitie?
Dat zou kunnen, maar kijk, waar het ons om gaat is dit. Je hebt mensen die definiëren iets in termen van doeleinden, ambities. Ja. En je hebt mensen die zeggen van nou, het gaat mij erom, hoe gaan we het doen? Nou, kan je mensen die zich druk maken voor klimaat, kan je vreselijk blij maken door te zeggen, er komt een minister voor klimaat. Maar mij persoonlijk zegt het niks als die minister geen instrumenten heeft. Nee. Dus ik zou zeggen, hang het klimaat op bij straks een veel zwaardere minister van Economische Zaken, want die krijgt die ontwikkelingsbank bijvoorbeeld onder zijn hoede. En zorg dat je het zo inricht dat, want je kan wel mensen blij maken met een labeltje, maar zorg dat je het zo inricht dat die minister een verantwoordelijkheid krijgt, maar hem ook kan dragen door middel van de instrumenten die hij heeft. Dat motto, meneer Boman.
Ja.
Dus we hadden
sociaal
net
contract.
Dat sociaal contract. Kijk, als ik het zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen, het motto van een nieuw kabinet wordt voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat perspectief moet je nemen en dan zeg je, oké, wat is dan belangrijk? En dan kom je op sociaal en die energietransitie. Dus ik zou het motto nemen van kinderen, kleinkinderen over 10, 15 jaar. Waar wil ik dan staan met dit land?
Met een toekomstvisie dus.
Ja, met een toekomstvisie.
Kim Putters.
Het is heel interessant, want afgelopen woensdag zijn het met name ook de 20ers en de 30ers geweest die massaal zijn opgekomen naar de stembus. Ja. En dat zijn precies de mensen die nu nadenken, in wat voor land komen mijn kinderen ter wereld? En is hun diploma straks iets waard? En wat betekent het voor hun kinderen? Dus dat is een heel groot vraagstuk. Ik denk dat dit klopt. Ja.
En Staf de Pla, u maakt afspraken ook vanwege uw portefeuille economie en werk en onderwijs op lokaal niveau. Hè. Dat heeft u al aangegeven. Dat zou ook misschien meer moeten gebeuren. Maar de Partij van de Arbeid, uw partij, is de afgelopen jaren ook nogal star geweest. Ik denk dat Hans de Boer het met me eens is over die wet werk en zekerheid, over flex en vast. En niet te vergeten, het werd er straks al genoemd, dat ontslagrecht. Wordt het nou niet belangrijk om daar ook iets losser en iets vrijer en iets minder 20ste eeuws over te denken?
Twee dingen. Er wordt net ook de ziektewet werd aangeroerd. Voor mij komt die wet uit 1995. Waar het om gaat is, en dan maakt mij het instrument niet zoveel uit, is dat mensen niet het gevoel krijgen dat ze eigenlijk vooral flex mogen zijn op het moment dat het werkgever het uitkomt. En als zij flexibel willen zijn, dat dat dan niet kan. Ik zie bij ons in de buurt, bijvoorbeeld Lendel Green Park, kunnen mensen een schoonmaak komen maken, 's ochtends 2 uur, 's middags 2 uur. En dan verdienen ze haast niks en geen enkele zekerheid. Dus voor mij moet er wel degelijk wat verandering zijn. Maar dan moeten we wel met elkaar weten dat we dan meer zekerheid aan mensen geven. En dat is iets anders dan te zeggen van we gaan de zekerheid van mensen kleiner maken. Of het verschil tussen een vast en een flexibel contract kleiner maken door iedereen een flexibel contract te geven. Dus voor mij moeten we wel, alles mag voor mij, maar het uitgangspunt is, een van de redenen waarom mensen zich zo zorgen maken is dat ze onzekerheid. En dan moet je als werkgevers en als land moeten we ervoor zorgen dat mensen zich minder onzeker voelen. Ja, en dan is toch enige financiële zekerheid is dan niet onbelangrijk voor mensen.
Hans de Boer, zou je ervoor pleiten, ik heb het u wel eens geloof ik horen zeggen de afgelopen weken, er moet op die werk- en zekerheidswet, flex vast waar we het net over hebben, moet snel iets veranderd worden. Zou u een nieuw sociaal akkoord op zo kort mogelijke termijn willen bepleiten, dat hele pakket en verantwoordelijkheden van de sociale partners ook en de overheid beter en sneller vast ligt?
Dan moet dan de wet. Voor mij is het belangrijker niet de wet werken zeker met de doorbetalen van de ziekte. Dat is voor mij, als ik ondernemers praat. Ja. Als wij bij ons in Eindhoven kan, we hebben een low-risk polis, dan nemen wij, als je mensen boven de 50 aanneemt, dan nemen wij het ziektewetrisico over. Volgens mij is het ziektewetrisico vele malen belangrijker dan die.
Dat 2 jaar doorbetalen moet dan overgenomen worden en verkort
niet
worden.
Niet voor iedereen,
misschien.
Maar er moet wel een deal te maken.
Maar goed, Hans de Boer, een sociaal akkoord.
Die term, dat weet u ook, dat doet u weer razend slim. Want nou ga ik daar weer op in. En dan straks staat er, Hans wil een sociaal akkoord.
Niet zo bangig.
Kan mij het ook schelen. Ja,
precies.
Hoe je het noemt. Ja. Kijk, ik wil thuiskomen met 2 boodschappen vanuit dat overleg. Dat weet de vakbeweging van mij. De eerste boodschap is dat ik tegen mijn leden kan zeggen, de werkgevers, jongens en meisjes, jullie kunnen nu weer, zonder hele rare risico's en stapeling van risico's, jullie kunnen weer mensen gewoon een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Dat is stap 1. Een tweede boodschap die ik daar aan zou willen koppelen is, dan willen wij als werkgevers ook heel veel doen om ervoor te zorgen dat dat aantal arbeidscontracten voor onbepaalde tijd ook inderdaad gaat oplopen. Daar willen we heel veel aan doen. Maar de eerste en de tweede boodschap zijn met elkaar verbonden. En dan ga ik even niet in op de techniek van Staf. Nee, en zo. Dat doen we wel een keer als we met een kopje koffie zitten, ja, Staf. Ja. Maar die twee boodschappen, daar wil ik mee thuiskomen. En beide meen ik ze.
Ja. En dat betekent, maar ik voel gewoon zo concreet...
Ja, en dat betekent inderdaad dat we moeten ingrijpen in die wet loondoorbetaling bij ziekte, en we moeten ingrijpen in die WWZ. En dat doe ik omdat ik die twee boodschappen daarna met de rechte rug wil verdedigen en uitvoeren.
Ja, en dus een nieuw sociaal akkoord met dit erin.
Ach, schaai uit met je benoemingen. Kan mij dat nou schelen?
Nou ja, weet ik veel. Ja.
Jongen, het is een sociaal akkoord, dan moet ik dat maar weer de hele tijd lopen lezen. Er komt gewoon een, noem het een kansenverhaal.
Oké, een kansverhaal. En de WW verlagen, zoals de VVD in het verkiezingsprogramma heeft voorgesteld, om mensen sneller aan het werk te helpen.
Nou heeft de heer Putters net, vanuit zijn academische achtergrond, zo goed uitgelegd.
Ja, en ik niet geluisterd. Ja, leg door.
Een nieuw kabinet gaat een kabinet van compromissen worden, en zo moet het ook zijn. Ja. Dus dat zien we wel hoe dat loopt.
Oké. Goed, heeft iemand nog, we hebben nauwelijks een minuut meer, nog een hele belangrijke boodschap aan de informateurs en verkenner? In eerste instantie voor de
Ik zou zeggen, wij zijn een eind over een aanbod aan het maken voor het Nederlands. Ik zou zeggen, over ene kant, met name die duurzaamheidsagenda, niet alleen dat we daar een eind over kunnen we het maken voor ze. En we willen het dan ook van het kabinet dat we het zo samen kunnen doen. Dus ik ben er verklaard.
Kim Putters,
mijn boodschap zou echt zijn, voordat er allerlei maatregelen uitgewisseld worden met elkaar, maak een verhaal voor Nederland.
Maak een verhaal voor Nederland. Dat zou zomaar een visie kunnen heten. Kim Putters, dank. Hans de Boer, ook dank. En ook voor de ondersteuning van mij, heel specifiek aan deze tafel. En Staf de Pla. Volgende week zijn wij er weer met Kamerbreed. Maar dan zonder Martijn van der Kooi, onze redacteur. Want die gaat iets anders doen. Dank daarvoor, Martijn. Nicky Kraaienzank ook nog wel bij de redactie. En Roelien Aksen. Dank en tot volgende week. Dag.
Afrotros.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Iedere zaterdag tussen 3 en 4 op NPO Radio 1. Met deze week...
Hoeveel mag ware liefde kosten? Datingsite 50liefde.nl belooft gratis op zoek te gaan naar jouw prins of prinses op het witte paard. Maar wil dan toch geld zien? 10 keer per uur je telefoon checken, omdat je wilt weten of je een like of misschien een WhatsApp hebt gemist. Hoe zorg je ervoor dat een mobiele telefoon jouw leven niet beheerst? En er was eens een bouwvakker in Australië die het wondermiddel tegen eczeem ontdekte. Werkt het echt?
Radar, jouw consumentenprogramma. Zometeen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Kent u dat gevoel als alles precies klopt? Het moment, de actie en de ideale auto. Dat is uw moment suprême. Bijvoorbeeld als u gaat voor de Citroën C1 met Bluetooth en airco. Of kiest u voor de Citroën C4 Cactus met zijn lage gewicht.
De moment suprême weken. Nu bij Citroën. Met inruilvoordeel tot wel 2000 euro. Kies uw moment suprême op citroën.nl. Citroën.
We leven in een wereld die steeds sneller verandert.
Waarin we anders wonen.
Anders werken.
Anders leven.
Dan wil je toch niet vastzitten aan een gebouw dat niet mee verandert?
De Meo maakt ruimte voor flexibel bouwen.
Ruimte voor de toekomst.
Want bouwen kan en moet anders.
Wij zijn de Meo, toekomstbouwers.
Demeo.com.
Ook deze week bij Plus, Chocomel lang houdbaar. 2 plus 2 gratis. Nu bij Plus.
Weet u wat u nu betaalt voor uw autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
Vandaag zoomen we in op de zekerheid van schroevers. Bij ons weet je zeker dat je zoon of dochter een goede opleiding kiest en straks direct aan de slag kan. Kijk maar naar ons hoge slagingspercentage en onze unieke baangarantie. Schroevers, dan ben je meer waard.
Zou u overstappen? Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden. En kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. Promovendum. Autoverzekeringen voor hoger opgeleiden.
Maak kennis met Schroefers en onze persoonlijke begeleiding. Kom naar onze open dag of kijk voor je zekerheid op schroefers.nl.
Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Profel-expert en profiteer van 10% korting. Kijk op profel.nl. Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes.